zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, wij zeggen uw grote en heerlijke naam dank, dat wij hier een ogenblik samen mogen komen en dat wij elkaar mogen ontmoeten vanuit uw woord en getuigenis en dat wij elkaar ook mogen opscherpen en aanvuren om de loopbaan te lopen en op Jezus alleen te zien. Het is zo'n wonderlijke zaak, Heere, dat het u behaagd heeft en behaagt en behagen zal om door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig te maken. Onbegrijpelijk groot, u die de volzalige bent in uzelf en die het niet nodig hebt om door mensenhanden gediend te worden, toch mensen gebruikt in uw dienst. Ze roept, ze bekwaamt, ze ondersteunt. En Heere, dan mogen wij op deze conferentie daar in verwondering met elkaar over nadenken. En wij vragen van u, wilt u ons allen zegenen vanuit dat gebed wat we hebben opgezongen. Laat onze tong en mond en 's harten diepste grond u wel behagelijk wezen. Wij bidden u ook nu, Heere, om de opening van uw woord, de krachtige, de onweerstaanbare leiding van uw geest. En dat wij de woorden mogen horen en dan met toepassing op onszelf, voor onze eigen ziel. Immers, Heere, ook wij dragen iets in ons om, wat zo uitermate kostbaar is en wat nooit sterft. Wij danken u hartelijk voor uw bewaring, niet alleen over de wegen, maar ook in de afgelopen periode, dat we elkaar niet hebben ontmoet in dit verband van de conferentie. Wonderlijk, Heere, dat wij nu al voor de 20ste keer samen mogen komen. Dat is onverdiend. Dat u ons hier als een elim bereidt. En wij mogen eten en drinken. Maar Heere, er zijn ook anderen uit onze kring weggenomen. Wij denken daarbij aan dokter Den Hengst, die zoveel keren onder ons was. En die nu de weg is gegaan van alle vlees. Zijn dunne levenswand werd doorgedrukt. Hij is niet meer. Zijn hart ging over tot hoger slag. Wilt u vertroosting schenken aan zijn vrouw en allen die om zijn heen gaan treuren? Geef, Heere, dat ook uit dit verlies nog geestelijke winst geboren mag worden, tot eer en glorie van uw naam, tot de uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van onze onsterfelijke zondaarszielen. En wilt u ook ons het maar leren, dat ook wij niet als dominee kunnen sterven, maar alleen als een zondaar die geborgen is in het bloed van de Heer Jezus Christus. Wij dragen ook de familie van Hoorn aan u op. Meneer van Hoorn is ongetwijfeld in deze dagen bij ons. In zijn gedachten wilt u bij hem zijn en bij zijn vrouw in het bijzonder. Sterk haar, Heere, in de weg die zij moet gaan, in de afbraak van de aardse tabernakel. En Heere, ook onder de conferentiegangers zijn er die verliezen geleden hebben. Soms nog heel recent, zoals bij broeder de Visser, wiens schoonmoeder onverwacht is heengegaan. Heere, wilt u allen die verdriet kennen in hun leven vertroosten? Allen die wonden kennen in hun bestaan helen? U bent toch die God die heelt wat gebroken is van hart? En u verbindt ze toch, die in hun smart, die in hun zonden en ellenden, tot u zich ter genezing wenden. Erbarm u zo over ons, Heere, en schenk ons uw genadige zegen. Wij danken u dat er weer broeders geweest zijn die alles hebben voorbereid, ook voor deze conferentie, op verschillende manieren. Wij bidden u voor degene die deze conferentie voor de krant zal verslaan. Heere, laat het alles mogen zijn tot eer van u, en dat er nog een goed gerucht van uit mag gaan. Wij bidden u dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, uit enkel genade, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Broeders, ik wilde u lezen uit 1 Timotheus 4, de versen 6 tot en met 16. Deze broeders ook hartelijk welkom. U komt door de voordeur, u bent niet van elders ingeklommen. Eén Timotheus 4, de versen 6 tot en met 16. Als gij deze dingen de broeders voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, maar allermeest van de gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van het ouderlingschap. Bedenk deze dingen. Wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult ge en uzelf behouden en die u horen. Tot zover. Ik wilde een enkel woord onderstrepen uit het 16e vers. Eerste gedeelte. Heb acht op uzelf. Broeders, dit hoofdstuk en trouwens heel deze brief verschaft ons een voortreffelijk patroon van een ware en oprechte verkondiger van het evangelie. Om het te zeggen met de woorden van vers 6. Een goed dienaar van Jezus Christus. Opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer. En daar is dan mee vervlochten het behoud en van onszelf en van hen die ons horen. Calvijn tekent in zijn commentaar hierbij aan, een goed herder moet twee dingen bezorgen. Te weten dat hij in het leren waakt en ijverig is en hij moet zichzelf zuiver bewaren. En hij vervolgt dan, het is niet genoeg dat hij zijn leven tot alle eerbaarheid voegt en zich goed dat hij geen verkeerd voorbeeld geeft, tenzij hij bij dat heilig leven ook met voortdurende ijver anderen leert. De leer zal weinig kracht hebben tenzij de eerbaarheid en de heiligheid van het leven daarmee overeenkomt. Het is dan ook geen wonder dat deze vermaning uit de pen van Paulus is gevloeid. Heb acht op uzelf. En daar wil ik het dan vanmorgen in het bijzonder met u over hebben. Een woord dat door ons allemaal ter harte genomen dient te worden. Want het is toch wel duidelijk, broeders, dat Paulus hier niet alleen tot en over Timotheus schrijft. Als mens, als christen, maar als dienaar van het evangelie. Het is een algemene regel die alle dienaren van het woord geldt, en ik betrek daarbij uiteraard ook degenen die zich op dat treffelijke ambt voorbereiden, dat ze allereerst acht moeten hebben op zichzelf, dat ze heilig hebben te leven, te wandelen en zo ook acht hebben op de kudde die hen is of wordt toevertrouwd. Om in het hoge en voortreffelijke ambt dienstbaar te zijn, geen aanstoot te geven, voorbeelden te zijn, gezonde woorden te spreken, dat ze hun leer versieren met een godvruchtig leven. Immers, ik hoop dat we er allemaal grondig van doordrongen zijn. Het ambt is van groot gewicht en heeft dientengevolge een ontzaglijke verantwoordelijkheid in zich. Calvijn laat nog weten, want voorwaar, al wat van God verkregen wordt, is zalig. En door de prediking van het evangelie worden wij tot Christus verzameld. En zoals de ontrouw of de onachtzaamheid van de herder van de gemeente verderfelijk is, zo wordt terecht de oorzaak van de zaligheid aan zijn trouw en ijver toegeschreven. Het is wel waar dat God alleen behoedt en zalig maakt. En het is ook niet geoorloofd zelfs het allerminste deel van de heerlijkheid van God de mensen toe te schrijven. Maar God verkleint zijn heerlijkheid allerminst als hij de hulp van mensen gebruikt om de zaligheid van mensen te dienen. Anders gezegd, het heil, de redding, het behoud van zondaren, hun zaligheid, wordt enkel en alleen aan God toegeschreven. Hij is de enige auteur en Christus is de volkomen zaligmaker. En toch wordt daarom de dienst van mensen niet uitgesloten. Al is en blijft ook dat Gods werk, omdat hij de dienaren roept, bekwaamt, ze regeert door zijn Heilige Geest, hun arbeid in hem gedaan, zegend, opdat die niet te vergeefs zal zijn. De zaligheid van de kudde is de kroon van de herders, met een variant op het woord van Paulus. En als de christelijke gemeente al een leesbare brief dient te zijn, hoeveel te meer dan de dienaren? De andere kant van deze medaille is dat de huurlingen en ontrouwe herders het verderf en de ondergang van hen die verloren gaan toegerekend zal worden. Zoals de Heere door de mond van zijn profeet Ezechiël duidelijk laat weten dat hij het bloed van hun hand zal eisen. De toorn van God zal dan in dubbele mate hun deel zijn. En daarmee wil ik maar gezegd hebben, broeders, dat het van groot belang is dat we acht hebben op onszelf. En u begrijpt wel, dat is uiteraard nauw verbonden met het acht hebben op de leer. Dat is, als het goed is, toch een eenheid. God heeft dit samengevoegd. Het is met andere woorden niet genoeg dat we acht hebben op de leer die zuiver te verkondigen, de Heilige Schrift trouw te ontvouwen en toe te passen. Ons leven moet toch evenzeer sprekend zijn als onze tong. En we zijn niet te verontschuldigen als dat niet het geval is. Maar hoewel het een en het ander nauw met elkaar verbonden is, gaat het eerste toch voorop. Dat is de geïnspireerde orde. Heb acht op uzelf en op de leer. Ik ontleen dat ook aan Handelingen 20, want daar treffen we dezelfde orde aan. Als we daar lezen het afscheid van Paulus van de ouderlingen van Efeze, zo heb dan acht op uzelf en op de gemeente, op de kudde, de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Daar geeft dus het acht hebben op zichzelf aan het acht hebben op de kudde vooraf. Broeders, wat is dus de eerste verantwoordelijkheid voor de dienaren van het evangelie? De kerkelijke en gemeentelijke machinerie draaiende te houden? Psycholoog, maatschappelijk werker, manager te zijn? En dat hij telkens zijn rol moet hervinden in al maar nieuwe veranderingsprocessen? Een pastor naar de snit van de hedendaagse mens met een oeverloos subjectivisme met als totaalsom de godsdienstige ervaringen van de gemeente. Dat hij zich moet laten inpakken en zich van de ene vergadering al dan niet synodaal naar de andere spoedt, van de ene kring naar de andere en tussen de bedrijven door zich ook nog voorbereidt op de zondag? Nee, nee. We hebben allereerst acht te geven op onszelf. Paulus wijst Timotheus dus op de absolute noodzaak van de persoonlijke tucht. Onze gewoontes dienen schriftuurlijk te zijn. Wij hebben acht te geven op eigen hart en leven in de tegenwoordigheid van God. In woord en daad dient de dienaar een voorbeeld te zijn. Gods woord en wet naar Psalm 1 te overdenken, nacht en dag. Hebt acht op uzelf, broeders. Het grootste gevaar komt van binnenuit. Het loert terdege in de diepe, corrupte schachten van het persoonlijke leven. Al weet ik natuurlijk ook van de gevaren van buitenaf. En dat de Satan erop uit is Christus dienaren te laten struikelen. En dat de wereld er ook is die ons zomaar op welke subtiele manier dan ook in de greep kan hebben. De moeilijkheden in de dienst zijn talrijk en obstakels zijn er genoeg. En we hebben dan, naar het mij voorkomt, de les van Paulus die hij Timotheus voorhoudt in onze harten in te prenten. Opdat we vruchtbaar in de dienst van het evangelie mogen verkeren, de gemeente te stichten en op te bouwen en wij onszelf en die ons horen behouden. De vraag is dan uiteraard onontkoombaar, hoe hebben wij nu acht te geven op onszelf? In de eerste plaats door ons te beproeven of wij zaligmakend deel hebben aan Christus. In de tweede plaats dat ons toenemen daarin openbaar dient te zijn. En in de derde plaats dat we de werkelijkheid van de genade tonen door ons gedrag. De eerste vraag die naar ons toe komt is dus of we zaligmakend deel hebben aan Christus. Anders gezegd, of het werk van de genade grondig in onze eigen ziel is gewerkt en wij daar niet vreemd aan zijn, aan de genade van God in Christus, die we anderen verkondigen, voorhouden en aanbieden. Een verkondiger, heeft Richard Baxter ooit geschreven, die het evangelie van de genade niet kent, is een van de meest ongelukkige schepselen op deze wereld. Hij lijdt honger met het brood des levens in zijn hand. En broeders, wij houden het onze hoorders keer op keer voor. Dat woord uit 2 Korinthe 13. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. En we snijden dat meestal toe in de dienst van de voorbereiding op het heilig avondmaal. De bediening en de viering daarvan. Maar dat woord geldt niet alleen de hoorders van het evangelie. Het geldt ook ons als dienaren. Timotheus was toch niet vreemd aan het werk van de genade in zijn hart. Hij is Paulus' oprechte zoon in het geloof. En in de tweede brief schrijft Paulus aan Timotheus van het geloof dat in hem was. Het ongeveinsd geloof, wat ook in zijn moeder en in zijn grootmoeder was. Paulus' oprechte zoon in het geloof. Hij moet de goede strijd van het geloof strijden, grijpen naar het eeuwige leven, waartoe hij ook geroepen is. Dit getuigenis is dus niet van een mens, maar van de Heilige Geest. En toch moet hij acht geven op zichzelf. Paulus wil daarmee maar aangeven dat het enkele feit dat iemand in de dienst is getreden en week in week uit het woord Gods mag bedienen, dat dat geen garantie is dat de zaligmakende genade hem ten deel is gevallen. Ik weet weinig meer sprekende teksten, confronterende, tot zelfonderzoek dringende teksten uit de Bijbel, dan de woorden van de Heer Jezus zelf uit de bergrede, Matthäus 7. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, niet weinigen, maar velen. En dat correspondeert met de velen die zich bevinden op de brede weg, die tot het verderf leidt. Dat staat in datzelfde verband. En wat valt er van die velen die Heere, Heere zeggen dan te zeggen, dat ze hebben gepreekt in de naam van de Heere? Dat ze er, naar het mij voorkomt, een goede belijdenis op na hebben gehouden. In onze terminologie, dat ze een orthodoxe preek gehouden hebben. Dat ze rechtzinnig waren in de leer. En ze hadden er ook nog wel gaven voor. Wij zouden zeggen, het waren sprekers die wisten hoe ze met hun gehoor moesten omgaan. Ze maakten indruk. De mensen hingen aan hun lippen en de schare zat aan hun voeten. En bovendien, ze geloofden ook nog in het bovennatuurlijke. Ze geloofden in duivels, in demonen. Hebben wij niet in uw naam duivelen uitgeworpen? En ze hadden buitengewoon veel succes. Ze hadden bijzondere gaven en ze hebben in Christus naam krachten gedaan. En op die formidabele staat van dienst, daar pleiten ze op. Geprofeteerd, duivelen uitgeworpen, krachten gedaan. Maar wat ontbreekt hen? Genade. Innerlijke, heiligende, vernieuwende genade. Ze waren geen nieuw schepsel in Christus Jezus. Wat is het oordeel van Jezus? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Heb acht op uzelf. Geloof het, broeders. God heeft nog nooit iemand gered en zal ook nooit iemand redden vanwege het feit dat hij dienaar van het evangelie was. Een kundig, gezien, getalenteerd, gerespecteerd, bekwaam predikant. De Heere redt en behoudt mensen en ook zijn dienaren, omdat ze gerechtvaardigd en geheiligd zijn door het bloed en de geest van Christus. Mensen die hun verlorenheid verstaan in Adam en de zaligheid en de hemelhoge redding, het behoud in Christus. Mensen, zondaren, die helemaal op genade zijn aangewezen, die de Heere gehoorzaam zijn en trouw in de dienst van hun meester, doen de wil van de hemelse Vader. Het is erg als wij bespeuren dat zij die ons horen wandelen op de brede weg. Het is oneindig veel erger als wij zelf daarop voortwandelen en anderen op die weg meenemen. Heb acht op uzelf. Maar laat ik het dan nu omkeren. En ik wil dat doen naar aanleiding van Filippenzen 3, vers 3. Paulus, hij constateert zich daar zelf met zijn medebroeders, met de honden, met de kwade arbeiders. En hij zegt in dat verband, wij zijn de besnijding. Wij die God dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Dat betekent met één pennestreek dat hij daarmee tekent de ware christenen en dus ook de echte dienaren. Het eerste is dus dat zij God dienen in de geest. Dat wil zeggen door de kracht en naar de wil van de Heilige Geest. Ze worden beheerst door de geest. Door die geest had Paulus een nieuw levensbeginsel ontvangen. God had hem besneden, zijn hart besneden. En door dat nieuwe, dat geestelijke beginsel is er ook een nieuwe levenswerking. Onder de invloed en de leiding van de Heilige Geest. Hij dient God met een nieuwe gehoorzaamheid. Niet uit vrees en ook niet door uiterlijk besef van eerbied, maar omdat het zijn lust en zijn liefde is. Dat had de Heere hem in zijn hart gegeven. En daarom is zijn dienen ook niet mechanisch en formeel, niet beroepsmatig en niet clichématig, maar het wordt gedragen door de herstelde gemeenschap met God in Christus. En waar dat het geval is, dan kan het ook niet anders. Of dan klopt er een hart in liefde tot de Heere en tot zijn dienst en tot het onderhouden van zijn geboden en inzettingen. Een bewogen hart met hen die bij hem horen en die hem horen in de verkondiging van het evangelie. Dan is het de schrik om de mensen te bewegen tot het geloof. Dan is het de liefde van Christus die dringt. God dienen in de geest. Tegengesteld. Dan maar noem een gehuichel. Dat veinzen buigen voor Gods macht. Alweer die techniek. Dus dat dienen in de geest, God dienen in de geest, tegengesteld aan alles wat ik dan maar noem, het gehuicheld, het veinzend dienen, het veinzend buigen voor Gods macht, waarbij de gebaande wegen in het hart worden gemist, de gebaande wegen van het woord worden miskend, en het vlees zijn eigenzinnige, ongeestelijke dienst invoert. Heb acht op uzelf. Het tweede, wat Paulus daar zegt, dat de ware besnijdenis is, het roemen in Christus Jezus en niet in het vlees betrouwen. Roemen in Christus en vleeselijk vertrouwen zijn twee tegenpolen. Alle vertrouwen in het vlees trekt af van Christus. Paulus heeft Christus gezien. Die is aan hem verschenen in zijn majesteit en glorie. Christus is hem geopenbaard en toen was het uit met de roem die hij dacht te hebben. Hij somt dat hier in het vervolg allemaal op. Maar dat moest hij kwijtraken. Wat een les, nietwaar, om alle dingen schade en drek te achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, de Heer. En daarom, dan begrijpen we hem wel, dat hij geen andere roem kent dan in het kruis van Christus. En dat hij van niets anders wil weten, en vooral van niemand anders wil weten, dan van Christus de gekruisigde. Christus de borg, Christus de middelaar, Christus de zaligmaker, hij die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Christus die zich zijn gemeente vergadert door woord en geest tot het eeuwige leven. Christus die het behaagt door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. En als de Heere nu ons onbegrijpelijk maar waar als een instrument gebruikt en we tot zegen mogen zijn, dan is toch de roem alleen maar voor hem? Dan is alle vleeselijke roem uitgesloten. Weer zeg ik een hele les. Komt nog wel eens voor dat we bij ons jubileum zingen of bij het afscheid nemen van de gemeente, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Maar we zijn er zelf ook nog niet waar. En voordat wij onze naam prijsgeven en onze neiging opgeven een gerechtigheid te zoeken voor God, waar die niet is te vinden, het verderfelijke van alle betrouwen in het vlees is, dat onze ziel daarin ten slotte rust en in eigen werk en in eigen talenten en gaven roemt, zoals de spin in dat web dat ze zelf heeft gesponnen. In die dodelijke zelfgenoegzaamheid hebben wij de genade van Christus niet nodig, al belijden wij dat met de mond. Het is nog altijd waar, dat aangrijpende woord van Jeremia, vervloekt. Vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt, waarmee is verbonden wiens hart van de Heere afwijkt. De besnedene van hart roemt in Christus. Hij is de tweede Adam en alleen de geestelijke geboorte en het geestelijke leven uit hem heeft betekenis voor God. Wie tot hem komt, moet ontbloot zijn van alle verdiensten en van alle vertrouwen op zijn eigen vlees. Om het te zeggen met een parafrase van het bekende: nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Ik zal mijn hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Broeders, is dat uw ervaring? Is dat uw roem? Heb acht op uzelf. Dit brengt mij dan bij het volgende punt, dat Timotheus door Paulus erop wordt gewezen dat hij moest aanhouden in het lezen, in het vermanen, in het leren en de gaven die hij ontvangen heeft niet moet verzuimen. En deze dingen moet Timotheus bedenken opdat zijn toenemen openbaar zij in alles. En ik onderstreep hier dat woordje toenemen. Timotheus moet acht geven op zichzelf in verband met het groeien in de genade. Dat heeft allereerst dan te maken met zijn eigen omgang met het woord, met de schriften, met de Bijbel. Dat hij zich die grondig eigen maakt en dat meer en meer. De persoonlijke, dagelijkse omgang met het woord van de levende God. Hij moet blijven in hetgeen hij geleerd heeft. En het woord van God was daartoe het instrument. Timotheus immers heeft van kinds af de heilige schriften geweten. Die hebben hem wijs gemaakt tot zaligheid. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Paulus houdt het hem voor dat al de schrift van God is ingegeven en nuttig is tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. De schriften, was het niet John Wesley die genoemd werd de man van één boek? De Bijbel. U kijkt het wel na voor uzelf, hoe u met de Bijbel, met de schriften omgaat. Kennen wij het dagelijkse onderzoek ervan? Niet alleen met het oog op een tekst waar wij zondag hopen over te preken, maar het onderzoek van de schriften met het oog op uw eigen ziel. U kent toch het woord van Kolbrugge wel, dat de duivel permanent bezig is om de Bijbel onder onze handen weg te toveren. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren. In de 19e eeuw kwam er ter onzaliger uren de filosofie op die ging heersen over de theologie. De historisch-kritische wetenschap. Rampzalig is dat geweest. En er worden ook vandaag heel wat aanslagen gepleegd op het woord van God van buitenaf. Maar ook onder het mom van gereformeerd theologiseren nu. Maar we kunnen het woord ook kwijtraken, broeders, door nalatigheid. Wij belijden de schriften als het onfeilbare woord van God, volkomen terecht. En wij geloven toch dat het een kracht van God is tot zaligheid. Maar kan het dan zijn dat wij de persoonlijke omgang met de schriften verwaarlozen? Wij hebben acht te geven op het profetische woord dat zeer vast is. En wee ons, als we dit niet doen, als we als dienaren slordig met de schriften omgaan. We lezen op de paasdag van de Emmausgangers, Lucas 24, dat ze zeiden, was ons hart niet brandende in ons? Wanneer was dat? Wanneer stond dat hart van die Emmausgangers in brand? En wanneer staat ons hart in brand, als we een aangenaam gehoor hebben? Als er goed geluisterd wordt, als we weer eens de voldoening smaken of deze en gene met instemming heeft geluisterd. Het hart van de Emmausgangers brandde toen Jezus tot hen sprak en hun de schriften opende. Een brandend hart, vol liefde tot het woord van God. Onderzoek de schriften, want die zijn het, zegt Christus, die van mij getuigen. Broeders, heb acht op uzelf. En dat begrijpt u wel, daar is dan vervolgens ook mee verbonden en mee vervlochten het volhardende gebed. Een dienaar van het evangelie zal een man van gebed zijn. Niet alleen op zondag vanaf de kansel. Professioneel zal ik maar zeggen. Maar ook en juist in het verborgene. In het buigen, het diep buigen voor de Heere in verootmoediging en verbrokenheid van hart. In het vurige gebed om Gods geest, pleitend op de belofte van de Heer Jezus. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal God zijn heilige geest geven, degene die hem daarom bidden. Het volhardende gebed, ik denk aan wijlend dominee Tucker, die ooit zei dat hij de meeste vrucht op zijn bediening had gekregen toen hij aan de voet van de kansel voortdurend, eerst op zijn studeerkamer, later aan de voet van de kansel, bad om de krachtige werking van de Heilige Geest op zijn gemeente, op dat volk wat daar zat en dat daar wachtte. Het volhardende gebedsleven, dat we in het gebed ons hart en ons leven openleggen voor de Heer. Hem bidden om de vergeving van onze zonden, ook om de reiniging van onze verborgen afdwalingen. En misschien van ons kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd. Het gebed om vergeving, ook van onze ambtelijke zonden. Wij hebben toch over de heiligste verrichtingen het verzoenende bloed van Christus nodig. En wie heeft niet te stellen met dat eigen lieve ik? de opgeblazenheid van het eigen hart. Dat ik en mijn. En wie heeft er niet mee te stellen met dat kruisigen van onze zondige en verdorven begeerten. De verdorven begeerten van ons vlees. Het gebed in bewogenheid ook voor hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Het gebed om Gods zegen, om tot een zegen gesteld te worden. Het is toch duidelijk, broeders, dat onze tijd roept om bidders. En ik meen dat er met het oog op de situatie van onze tijd geen actueler tekst in de Bijbel staat, ga in uw binnenkamer. Maar, en ik zeg dat ook tegen mezelf, ik zal u bekennen dat ik nog nooit een meer verootmoedigende preek heb voorbereid dan deze in mijn ambtelijke dienst. Hoe zit dat nu bij onszelf? Wij halen nog wel eens een keer graag Maarten Luther aan, nietwaar, dat hij zo'n 3 uur lang of nog langer per dag doorbracht in het gebed. Wij halen dat wel aan, maar ik meen dat hij maar weinig navolgers heeft op dat punt. Daarom willen we elkaar daartoe vanmorgen aansporen en opwekken. Het gebed tot de God van het leven, in de naam van de Heer Jezus, door de kracht van Gods geest, opdat het vuur gaat branden, de leer van de genade levend is in ons, en wij ons meer en meer de gezonde leer toe-eigenen, daarin bezig zijn, opdat we daarin ook toenemen, en beoefenen de eenheid en gemeenschap met Christus. Broeders, heb acht op uzelf. Bij de schrift, bij het gebed, voegt zich dan in de derde plaats het dienen van de Heere in een zuiver en rein geweten. Het is van groot belang oprecht, doorzichtig, transparant te zijn voor God en voor de mensen. Buitengewoon belangrijk en ook buitengewoon troostrijk is het een vrij en een goed geweten te hebben. Een teer en een nauw geweten. En Paulus, hij oefende zich daarin om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Hij had een geweten dat gereinigd was door het bloed van Christus. Hij wist van al de gevaren die de dienst van het evangelie met zich meebracht. En als wij geen goed en geen zuiver geweten hebben, dan maken wij onze dienst krachteloos in het openbaar en bij de huizen. Het einde van het gebod, laat Paulus Timotheus weten, is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit ongeveinsd geloof. En als hij het heeft over het strijden van de goede strijd, dan zegt hij erbij, houdende het geloof en een goed geweten. En nog een keer, houdende de verborgenheid van het geloof in een rein geweten. En hij begint er de tweede brief aan Timotheus mee. Ik dank God, wie ik dien van mijn voorouders aan, in een rein geweten. En hij vermeldt in dat verband ook de geveinsdheid van de leugensprekers, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Broeders, heb acht op uzelf, dat u een zuiver, een teer, een rein geweten hebt en oefen u daarin. Want wij zijn ook in gevaar om ons geweten toe te schroeien. Maar dan vallen we wel onder het oordeel van de geveinsdheid van de leugensprekers. De Heere dienen in oprechtheid en waarheid en zo de kudde dienen. Dat brengt mij dan bij het derde en laatste. Dit alles dient uit te komen in een godvruchtige wandel. Niemand vraagt uw jonkheid, schrijft Paulus in vers 12, maar wees een voorbeeld van de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Timotheus moet dus een voorbeeld zijn van evenwichtige, levende, praktische godsvrucht. Hij moet zich oefenen daarin. En dat geldt alle dienaren. Heb acht op uzelf. Opdat uw voorbeeld niet in tegenspraak is met dat wat u preekt. En dat wat u leert. En dat wat u uw hoorders voorhoudt en inscherpt. Pas er voorop dat wij zelf niet de grootste verhinderingen zijn voor ons eigen werk. Daar dienen we toch voor te waken dat we geen hinderpalen voor de blinden leggen. En dat we in de week, ik ontleen dat weer aan een Puritein, dat we in de week niet afbreken met onze wandel, wat we op zondag spreken en preken met onze mond. Dat we niet leven in die zonden waartegen we preken met de Bijbel, het woord van God in onze hand, omdat ze bij anderen aanwezig zijn. En dat we niet schuldig staan aan wat we keer op keer anderen voorhouden en in anderen afkeuren. De Heidelberger Catechismus, vermeld in zondag 32 in verband met de goede werken, dat daardoor onze godzalige wandel, onze naasten voor Christus gewonnen wordt. Ik vind dat een schitterend woord. Ik gebruik het nogal eens een keer in verband met allerlei evangelisatiedrukte en campagnes enzovoort. Een godzalige wandel waardoor onze naasten voor Christus gewonnen worden. En als dat al voor onze gemeenteleden geldt en voor allen die de enige troost deelachtig zijn, hoeveel te meer dan voor de dienaren van dat woord. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. En als er van de gelovigen dus wel wat uit mag gaan, hoeveel te meer van de dienaren van het evangelie. Hoe zullen wij Gods wet voorhouden, inscherpen, verkondigen en intussen Gods geboden willens en wetens overtreden? Verbreken. De zonde is een groot kwaad. Al zei Anselmus al dat wij het gewicht daarvan nauwelijks beseffen, nog op zijn stukken na. Maar laat het vaststaan dat God de zonde haat. En dat God over de zonde toornt. En hoe zullen wij dan de zonde aan de hand houden? Heb acht op uzelf. Daar komt dan nog bij dat er naar mijn overtuiging een direct verband bestaat tussen onze manier van leven en de vrucht op onze bediening. Het effect en de zegen ervan. Ik ontleen dat weer aan Paulus. Hij schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Thessalonicenzen, want ons evangelie is onder u niet geweest in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Gelijk gij weet hoedanigen wij onder u geweest zijn, om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden. En in het tweede hoofdstuk van diezelfde brief laat hij weten, gij zijt getuigen en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u die gelooft geweest zijn. Dat leven voor het aangezicht van God stempelde zijn hele bestaan. Het leven van de apostel. Hij was, om zo te zeggen, zelf een levende illustratie van het evangelie dat hij anderen verkondigde. En hij bracht de kracht van de waarheid zelf in praktijk. Heilig, rechtvaardig, onberispelijk. Hij ging in het spoor van zijn meester, die hij heel hartelijk lief had. En waar hij alles voor over had. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij vertraagde niet. Hoor maar, Korinthe. Maar terwijl wij deze bediening hebben, omdat wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord van God vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende, bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid van God. En dan voegt hij er nog wat aan toe. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Zo hebben wij gepreekt, zegt Paulus. Zo hebben wij de waarheid verkondigd. En u weet dat het de waarheid is. En wij hebben zelf geleefd het leven van het geloof en van de hoop en van de liefde. Broeders, heb acht op uzelf en op de leer. Dat doende, zult gij en uzelf behouden en die u horen. Zullen we dit woord maar meenemen en een domineesspiegel noemen? Het laat ons hoe dan ook zien wat een zaak van gewicht het is het evangelie te verkondigen, Christus voor ogen te schilderen. Maar het is niet alleen een grote verantwoordelijkheid,
Ik zou ook geen groter voorrecht weten dan een hele kleine dienstknecht van de meester te zijn. De Heere doe ons broeders in deze dienst, ook in deze kantelende tijd, vruchtbaar verkeren. Want ook nu geldt het woord van de meester. Zalig, zalig de dienstknecht, welke de Heer als hij komt, zal vinden, al zodoende. Waarlijk, ik zeg u, dat hij hem over al zijn goederen zal zetten. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, huilt ons vanmorgen bij het begin van onze conferentie, ons allen, de spiegel van uw woord voor. Heere, het is nog altijd zo dat u door de vermaningen het heil meedeelt. Maar ook wij als uw dienaren hebben die vermaningen zo nodig. Want ook wij hebben de neiging om op ons vlees te betrouwen. En niet in Christus Jezus te roemen. U wilde ons daar vanmorgen aan ontdekken. Opdat u ons zou bedekken met de gerechtigheid van Christus. En wij zouden mogen dienen in de schaduw van het kruis, in het spoor van de Meester. Heere, zegen het aan ons aller hart. En wilt u zo ook in het vervolg van deze conferentie ons zegenend nabij zijn, allen die een taak hebben te verrichten in het spreken, in het bedienen van het woord, in het onderwijzen van ons als broeders. Gedenken naar de grootheid van uw barmhartigheid. Heren, wij mogen aanstonds de maaltijd gaan gebruiken. Daar mogen we ook uw zegen over afbidden. Tot onderhouding van onze lichamen. Neem onze dankzegging aan. Vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Zullen we nog zingen, broeders, van Psalm 26? Het eerste vers, o Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust en uw gebod. Tweede vers, beproef, vrij van omhoog. En het zevende, daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij, die u bemin en acht. Psalm 26, vers 1, vers 2 en vers 7.